Ik zit vandaag aan tafel met twee, wat ik altijd zeg, van mijn burgemeesters. Dan heb ik er 52 van in Zuid-Holland, maar ik heb hier de langstzittende burgemeester en een van de meest recent benoemde burgemeesters.
Deze podcast is onderdeel van het jaaroverzicht 2021 van de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit. In het jaaroverzicht zijn 6 podcasts opgenomen. Dit is aflevering 3, waarin we in gesprek gaan met de burgemeester van Leiden en van Kagen-Brasem.
Ik begin met de laatste, mevrouw Astrid Heijstee-Bolt, burgemeester in Kagen-Brasem. Sinds, ik dacht, november vorig jaar.
Ja.
Ja, en Henri Lenvrink, die aan zijn 19e jaar in Leiden is begonnen dit jaar. En al heel lang de prachtige stad Leiden mag besturen als burgemeester. Fijn dat jullie willen meewerken aan deze podcastserie. En we gaan praten over jullie ambt en wat het betekent. En ik heb een paar stellingen. En aan de hand van die stellingen gaan we met elkaar aan de praat. En ik doe ook mee. De eerste stelling. Het werk van de burgemeester is de afgelopen jaren veel eisender geworden. Ja, ik denk dat Astrid het niet zo goed kan beoordelen, maar Henri zeker. Maar doe rustig mee. Het werk van de burgemeester is de afgelopen jaren veel eisender geworden.
Ja, ik kan alleen maar zeggen dat is zo. Ik merk dat daar verschillende zaken een rol spelen. De wereld is complexer geworden. Er komt veel meer op het bordje van de gemeenten te liggen. Omgangsvormen zijn veranderd. En al die dingen samen maken het werk echt wel moeilijker. Dat het complexer is geworden, dat zagen we eigenlijk al wat langer aankomen. Want behalve dat ik al best lang burgemeester ben, zit ik nog veel langer in het openbaar bestuur. En ik zag het eigenlijk ook al in die periodes daarvoor. Als je een bestemmingsplan uit begin jaren 80 of de jaren 70 eens opslaat, en dan moet je eens kijken hoe dat zich verhoudt tot die documenten die we nu maken. Dat is eigenlijk bijna niet te vergelijken. Mm-hmm. Hoeveel meer er moet gebeuren voor ongeveer hetzelfde.
Hoe komt dat dan?
Ja, eigenlijk zoeken we steeds naar hoe het beter kan. Kan het nog? Want iedere keer zoeken we een antwoord op vraagstukken die er liggen. En daar wordt steeds een tandje bij bijgezet. Er moeten steeds meer dingen uitgezocht worden. Vroeger vonden we dat niet nodig. Maar dan gebeurt er een keer iets waardoor dat gewenst wordt. En dan voegen we dat aan het lijstje met randvoorwaarden toe. Dus die lijn die zet zich alsmaar voort.
Even een gewetensvraag. Wordt het er ook beter van?
Ja, dat denk ik dat je in de long run alleen maar kunt beoordelen. Want voor elk van de onderdelen is eigenlijk wel een argument om dat te doen. En je kunt ook best zeggen, vroeger ging het een beetje meer met de losse pols. En nu moet het allemaal goed bewezen en onderbouwd worden. Is soms ook wel heel goed om dat te doen. Dus ik zie daar ook wel de voordelen van in. Maar aan de andere kant kunnen we natuurlijk ook wel zeggen, was het altijd fout vroeger? Dat is ook wel niet zo. Soms is het ook echt wel overdreven wat wij met elkaar organiseren.
Ik zeg wel eens dat in ons land alles zo goed geregeld is dat er bijna niks meer kan. En dat we het allemaal zo hebben geformuleerd en ook geregeld hebben, dat de realiteit, die soms toch weer barstig is, zich daar niet altijd voor leent. Is dat iets wat je in dit kader zou kunnen beamen of kunnen becommentariëren?
Ja, ik denk dat dat tot op zekere hoogte zeker waar is. Aan de andere kant constateer ik ook wel dat als je het goed organiseert, dat je toch nog veel voor elkaar krijgt. Kijk, als ik naar mijn eigen gemeente kijk, naar Leiden kijk, dan zie ik dat bijvoorbeeld het aantal projecten in de loop der jaren enorm is toegenomen. Dat verhoudt zich niet met dat er steeds minder zou kunnen. We hadden zeg maar 15 jaar geleden zo ongeveer, hadden we zo'n 40 substantiële projecten in de stad. Nu zitten we op 240. Dus dat zegt nogal wat. Het zijn allemaal grote projecten met veel mensen die daaraan werken. Dat vraagt heel veel van de organisatie. Dat vraagt heel veel van het bestuur. Je kunt ook niet meer op dezelfde manier besturen. Vraagt ook iets van de gemeenteraad. Dat zijn ook gesprekken die we met elkaar aan het voeren zijn. van hoe bestuur je eigenlijk als gemeenteraad nog? Je kunt niet meer op de vierkante millimeter besturen als je het over 240 projecten hebt. Dan moet je veel meer kaderstellend zijn, moet je veel meer via nota's de hoofdlijnen aangeven en toetsen of daaraan voldaan wordt. En kun je dat niet meer per projectje doen. Nou, dit type veranderingen treden dan ook op. En dat kan helpen, maar daar moet de gemeenteraad ook wel voor openstaan. Want wanneer je nog steeds op de vierkante millimeter wil blijven sturen als gemeenteraad, ja, dan kom je niet verder met een situatie. Dit leidt alleen maar tot frustratie op verschillende onderdelen.
En als ik zeg die stelling, het werk van de burgemeester is de afgelopen jaren veel eisender geworden, dan noem je deze dingen. Maar wat wordt er nou meer van jou geëist als burgemeester?
Ik merk dat de werkbelasting fors is toegenomen. Ik heb altijd wel veel uren gemaakt, dus veel meer uren dan ik maakte kan eigenlijk niet. Maar er zit meer spanning op, waardoor je heel erg moet opletten. Er zijn veel vraagstukken die gewoon meer tijd vragen. Op het domein van veiligheid zijn er echt allerlei thema's bijgekomen de afgelopen jaren. Die meer vragen. Neem het onderwerp zorg en veiligheid. Toen ik begon had ik misschien in de eerste 5 jaar 3, 4 gevallen. Zeer moeilijke sociale gevallen in een woning die veel overlast veroorzaakte. Nou, daar deed je dan erg je best voor om het op te lossen. Nu heb ik er permanent 15 minstens op een bordje liggen. Elke dag waaraan gewerkt wordt. Dus dat aantal is gewoon enorm toegenomen. Ja. Overlastgevende mensen op straat, dat aantal is ook toegenomen. Dus dat type vraagstukken op het grensvlak van zorg en veiligheid is veel intensiever geworden. Er zit ook moeilijke dingen in, want aan de ene kant heb je te maken met mensen die je ook best wel zielig kunt vinden. Er zijn vaak mensen waarvan je kunt zeggen, je kunt ze ook als patiënt zien. Aan de andere kant hebben de mensen die ernaast wonen of ermee te maken hebben ook recht op ongestoord woongenot. En daar moet je in opereren. En onze regels zijn zodanig dat de bevoegdheden versnipperd zijn over heel veel verschillende wetten. Dus dat moet je ook wel een beetje mee kunnen marcheren om die goed toe te passen. Dat is veel. Tweede belangrijke thema is ondermijning. Is de afgelopen jaren echt een belangrijk thema geworden. Ik stop er ook best veel tijd in, moet ik eerlijk zeggen. En dan merk je ook langzamerhand dat je dingen begint te zien die je vroeger niet zag. Dat is echt nieuw geworden. Is ook niet altijd makkelijk, want je komt de betrokkenen soms gewoon tijdens een receptie of op de markt tegen. Die met een grote grijns op je aflopen en je zegt van, ah, burgemeester, leuk dat ik u zie. En dan denk je tegelijkertijd, ja, maar ik weet wel een hoop van jou. Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo leuk om jou een hand te geven. Maar jij kan er nu niet omheen, dus ik geef je maar een hand en ik doe maar een beetje zo. En dat voelt niet altijd prettig om daarmee te maken te hebben. Ja, en recent heb je natuurlijk de polarisatie ook mede in het kader van corona. Mensen zijn boos op je. Omdat je dingen gedaan hebt die hun vrijheid hebben aangetast. Nou had je altijd wel te maken met besluiten die niet iedereen even leuk vindt. Maar hier dit voelt niet lekker omdat het binnen de samenleving over het samenleven met elkaar gaat. En die elementen zijn ook toegenomen, dat merk ik wel. Dus het is complexer geworden, het is spannender geworden.
Is het minder leuk geworden?
Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk is, als je er een beetje van houdt, dan zijn dit soort dingen ook eigenlijk misschien wel extra leuk. Dat geeft nieuwe uitdagingen, geeft ook nieuwe mogelijkheden om met die vraagstukken om te gaan. En ik vind het vooral heel erg leuk, ja.
We gaan even luisteren naar Astrid. Want jij kan niet zeggen dat het veel eisender geworden is, maar kan je wel de vraag stellen. Met de eerste ervaring, je eerste 100 dagen. Is het een veel eisend vak, een veel eisend ambt? Wat zijn jouw ervaringen erin?
Jazeker. Ja. Ik heb natuurlijk niet de ervaring van de buurman. Maar ik ben blij dat hij zegt aan het eind dat het nog steeds heel erg leuk is. Ik ervaar dat ook. Elke dag is anders. Je bent natuurlijk heel erg op zoek naar de thema's die spelen dan bij onze gemeente. En ik merk ook wel dat het een eenzaam vak is. Dat je daadwerkelijk, de casuïstiek die net ook even werd toegelicht, dat je daar af en toe ook gewoon wat dat betreft met een lotgenoot of een ambtgenoot wel eventjes over zou willen sparren. En dat dat In deze functie, dat ik dat in de afgelopen 100 dagen al wel gemerkt heb. Dat ik af en toe eventjes geklankbord heb. Dus,
en kun je dat ook vinden dan, het klankbord?
Jazeker, ja, dat moet je natuurlijk ook organiseren. Mm-hmm. Dat is volgens mij heel erg belangrijk. Niet alleen maar je eigen kern, maar nu ook al vanuit een aantal buurgemeenten. Dus ja, bouw hier ook een netwerk op. Ja. En dat vind ik voor mezelf in ieder geval wel heel belangrijk, ja.
En wat, laat ik zeggen, je kunt zeggen het is een veel eisend beroep, het vraagt veel tijd van je. Kun je een beetje zeggen van, hoor eens, dit is wel heel erg leuk of dit is wel spannend of...
Nou, spannend is denk ik wel, dat werd net ook even aangeraakt, het thema ondermijning speelt ook in onze gemeente. En daar heb je natuurlijk ook al wat casuïstiek van meegekregen, over gesproken. Dat vind ik af en toe ingewikkeld. Dus daar vraag ik ook heel veel door. En dat is omdat je daadwerkelijk ook... Je bent nieuw, hè? Je moet de gemeente nog leren kennen. En daadwerkelijk zit al op het bordje een casus waarvan je zegt... Ja, hier moet je wel acteren. Dus dat vind ik spannend. En leuk. Leuk is... ik heb dan ontmoet de burgemeester in het leven geroepen. En ik heb het wel geteld nu 31 ontmoetingen al de afgelopen periode. Ondanks corona. Heel veel gewandeld. Ja, dat vind ik leuk. Het verhaal van de gemeente. De verhalen van de mensen.
Waar gaat het dan over?
Heel verschillend. Iemand die wil laten zien waar die opgegroeid is. En wat wil vertellen over de gemeente. En nooit op het gemeentehuis nog is geweest. Behalve voor het paspoort. Tot een sportvereniging die wil laten zien. Kijk, hier sporten wij. Tot het zwemmen. Ik ga ook zwemmen met verstandelijk gehandicapten. De bruidsparen komen natuurlijk ook langs. Ja, heel verschillend. En het valt me op dat mensen dan ook zeggen... Ja, ik wist eigenlijk niet wat er gebeurt op het gemeentehuis. En dat je zomaar met een burgemeester even een rondje kan wandelen. Hoe fijn is dat? En af en toe zeggen mensen natuurlijk ook wel wat over de omgeving. En dat is ook goed. Dus ja. Dat vind ik leuk.
Ik hoor de pingel. Houdt het dan op of mag ik nog één vraag stellen? Dan heb ik nog 1 minuut. Henri, jij zit nu in je 4e termijn, hè? Ja. Wat is het geheim?
Nou, ik denk belangrijk is dat je voor jezelf de lol erin blijft zien. Als je dat niet meer ziet, dan ben je er niet meer. Je moet ook voor jezelf het gevoel hebben... kan ik die stad, kan ik die gemeenschap nog iets brengen of niet? Ja. En als je niet regelmatig 's ochtends wakker wordt met nieuwe ideeën... dit kan ik nog gaan doen, dat kan ik nog gaan doen... en dat ook van de buitenwacht hoort dat ze dat op prijs stellen... als je dat niet hebt, dan ben je klaar. Maar voor mij is dat eigenlijk nog steeds zo. Ook vanochtend nog een reeks nieuwe dingen weer... uitgezet. Je zegt, hartstikke leuk om daarmee bezig te zijn. Wordt weer iets beter. Kunnen we weer nieuwe kansen grijpen. En daar ben je de hele tijd mee bezig. En dat is heel fijn. En daarnaast, ja, het contact met de samenleving dat je op lokaal niveau hebt, dat is echt geweldig. De contacten met de mensen, zoals Astrid net zei, met organisaties. Het ambt heeft als voordeel dat je altijd wordt binnengehaald alsof je Sinterklaas bent.
Dat zeg ik ook vaak, ja.
En dat ligt niet aan jou, maar dat ligt aan het ambt. Maar dat kun je wel goed inzetten hiervoor. Ja,
heel goed. Nou, dank. We gaan naar de tweede stelling. En die gaat over de gemeenteraad. Een goed functionerende gemeenteraad draagt bij aan een goed functionerende burgemeester. Dat klinkt als een open deur, maar we gaan toch eens even die open deur door. Astrid, hoe kijk jij er tegenaan? Een goed functionerende gemeenteraad draagt bij aan een goed functionerende burgemeester. Je kunt ook zeggen, als de gemeenteraad er een potje van maakt, is het voor de burgemeester heel erg moeilijk.
Ja, als je de stelling zo neerzet, denk ik ook. Mijn eerste reactie was ook open deur. Maar ik moet eerlijk zeggen, hè, want als je kijkt naar de gemeenteraad waar ik nu wel geteld volgens mij 2 raadsvergaderingen heb mogen voorzitten. En daarnaast natuurlijk over contacten met raadsleden is het ook wel redelijk stabiel. 5 partijen, ook voor de komende verkiezingen. werken met een samenwerkingsagenda. En daar zit ook
uitzonderlijk overzichtelijke 5 partijen
tegenover. Ja, dus ik weet niet of ik nou... Ja. Ik heb natuurlijk wel ervaringen met andere raden vanuit andere rollen. Ook daar redelijk stabiel. Dus ik benijd de burgemeesters niet, zeg maar, die met 19 fracties, bij wijze van spreken, een avondvullende raadsvergadering moeten leiden. En dan ook nog moeten zorgen dat iedereen terechtkomt. Of hoe zeg je dat? De eigen.
Tot zijn
recht komt in het openbaar debat. Ik geloof wel dat de uitdaging ook wel ligt. Ik ben nu ook individueel met alle raadsleden kennis aan het
hoeveel
maken.
Hoeveel heb je er?
21. Dus bij wijze van spreken op de zaterdag even 2 uur fietsen of wandelen om gewoon ook de personen achter de raadsleden. En waarom doet u dit? En waarom heeft u voor het raadslidmaatschap gekozen? Dat helpt wel, omdat ik natuurlijk tot nu toe nog maar 2 digitale vergaderingen heb gehad. En de mensen achter de raadsleden nog onvoldoende ken. Ik ten aanzien van de stelling helemaal mee eens. Ik denk... Henri zei het net al even in het eerste blokje. Hoe ver gaat de raad in zijn controlerende taak? Hoezeer gaan ze op de stoel van het college zitten? Dat zijn uitdagingen. Maar ook wel zelf vanuit het ambt. Misschien komt dat later ook nog te sprake hoor. Je bent de voorzitter van de raad. En je bent ook de voorzitter van het college. Dus ik zorg wel echt dat ik in die raadsvergadering daar ook als voorzitter van de raad zit. Tot nu toe gaat het met een goed functionerende gemeenteraad in Kamerhuizen.
Maar goed, je hebt ook ervaring elders. Je bent wethouder geweest in Weesp.
Ja.
Is er iets te vergelijken?
Toch wel anders, hè. Ik denk ook dat het voor elke gemeente anders. Daar was geen samenwerkingsagenda. Daar was ook echt wel coalitie-oppositie. Tegelijkertijd is in de bestuurlijke fusie in richting Amsterdam heeft de raad zelf unaniem het bestuurskrachtonderzoek ter hand genomen. En dat gaf ook weer een hele saamhorigheid die helaas daarna toch ook wel weer uit elkaar viel als je het dan toch weer over de lokale thema's hebt. Daar was volgens mij echt wel de uitdaging om ook de oppositie zich mee te krijgen. En niet alleen maar vanuit die coalitiegedachte te denken. Daar was ik natuurlijk wethouder, geen burgemeester. Ook als loco heb ik daar ook de raad niet voor kunnen zitten. Dus dat was voor mij echt wel een nieuwe rol.
Mij lijkt het, ik heb natuurlijk geen gemeenteraad, maar de provinciale staten. Dat is in feite de provinciale gemeenteraad, om maar zo te zeggen. Of de parallel ermee. Maar als heel veel energie gaat zitten in het bestrijden van de verdeeldheid en het gedoe, dan wordt het zwaarder. Terwijl als je een raad hebt of een staten, zo in mijn geval, die je ook stimuleert om dingen te doen, dan wordt het werk ook anders. Hoe is dat in Leiden? Hoe ervaar jij dat?
Ja, dank je. Het is zeker zo dat het belangrijk is om er goed naar te kijken. Het eerste belangrijke is dat je heel goed ondersteund wordt. Ik ben heel blij met een geweldige griffier die mij ook over van alles en nog wat informeert. Het is belangrijk om dat te weten, want je spreekt ze niet elke dag.
Nee.
Dus dat is een belangrijke component. Het verschil oppositie, coalitie is ook een belangrijk thema, moet ik zeggen. Toen ik kwam in Leiden was het het politieke klimaat niet heel erg prettig. Leiden stond altijd heel hoog op de lijstjes van moeilijk te besturen gemeenten, meest vallende wethouders, dit soort vraagstukken. Als er een nieuwe wethouder was aangetreden, dan werd er gelijk begonnen met het aan de stoelpoten zagen. Want het laten sneuvelen van de wethouder leek wel het hoogste doel in het leven te zijn. Soms was de gemeenteraad meer een debatingclub dan een bestuursorgaan. En dat was jammer. Het was heel sterk. De coalitie die had het voor het zeggen. De oppositie die kreeg niks voor elkaar. En bij gevolg gingen ze heel hard schreeuwen en allerlei dingen organiseren. Omdat je toch niks substantieels kunt realiseren in die gemeenteraad. Dat is eigenlijk in 2010 omgeslagen. Wel leuk, initiatief van 2... jonge CDA-politici die niet in de gemeenteraad zaten, maar wel in de commissies meededen, die eigenlijk zeiden, dit bevredigt ons niet. Wij willen eigenlijk positief aan de samenleving bijdragen en het enige wat wij kunnen doen is eigenlijk heel hard gaan schreeuwen en dat voelt niet bij ons. Dat zouden we eigenlijk anders moeten doen. Die hebben eigenlijk toen gesuggereerd, je moet niet zo'n dik coalitieakkoord maken. Je moet eigenlijk bijna niks afspreken. Bijna alles moet een vrije kwestie zijn. Dat is een veel fijnere manier van werken met elkaar. En dat is in 2010 bij de vorming van het college toen door de grootste partij. Dat was toen D66 overgenomen als idee. En dat heeft vervolgens wortel gekregen. En dat is uitstekend gegaan. Eigenlijk betekent dat het college weliswaar een aantal collegedragende partijen heeft, maar in die tijd, omdat er zo weinig is afgesproken, is bijna alles een vrije kwestie en moet het college voor alles proberen steun in de raad te krijgen. In de praktijk leidt dat zelden tot een afgewezen voorstel, maar het gebeurt met wisselende meerderheden. Maar elk raadslid heeft bij elk voorstel het idee, ik doe dit toe. Want mijn stem is net zo belangrijk, ja, of ik nou in de oppositie zit of in de coalitie, want het maakt niet uit. Eén stem is één stem. Dat is prettig. Staat er nog een heleboel afspraken aan van hoe zijn onze manieren van het samengaan met elkaar. Dat is eigenlijk vele bestuursperiodes nu al heel goed gegaan. De huidige bestuursperiode zie je wel dat er iets meer coalitie-oppositie weer in is geslopen. Er is meer afgesproken. De coalitie is iets meer gelijksoortig qua politieke signatuur. En dan zie je dat verschil wel. Maar het is wel heel erg belangrijk dat die sfeer in die raad goed is. Want dan heb je als burgemeester het veel en veel makkelijker. Daar kun je aan bijdragen, ja, maar je kunt het niet alleen doen.
Nee. En wat is jouw bijdrage eraan?
Eigenlijk heb ik al die tijd geprobeerd dat de persoonlijke relaties daarin heel erg goed blijven. Dus dat denk ik, dat is altijd wel een beetje mijn hoofdlijn geweest. Je mag best stevig op de inhoud zijn, maar zacht op de relaties.
Ik maak me er wel eens zorgen over, want ik zit natuurlijk in 52 gemeentes in Zuid-Holland en het is niet overal zoals jullie te beschrijven. Ik heb het vanmorgen nog tegen een hele grote groep scholieren gezegd die met elkaar een paar dagen aan het debatteren zijn over, geloof ik, Europa. Maar dat zeg ik ook vaak tegen gemeenteraden. Dat ben je bewust van het feit dat je als collectief, dus als raad, als collectief, verantwoordelijk bent voor het aanzien van de politiek. Dus als daar voortdurend geharrewar is en het spel op de man gespeeld wordt en niet op de bal. Ja, kijk soms maar naar de Tweede Kamer en denk, jongens, kom op, ben je nou bewust van het feit dat ik hier ook als burger naar zit te kijken en jullie zitten ook namens mij hier. Dus dat zeg ik ook vaak op lokaal niveau. Ik denk van, maak het elkaar nog niet onnodig moeilijk. Dat je een stevig debat hebt op de inhoud, dat is mooi. We hadden van de week hier een prachtige statenvergadering die duurde van 10 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds. Nou, dan ben ik ook wel gaar als boter naar zo'n dag. Maar dat was ook in gewoon een goede sfeer waarin een goed debat gevoerd werd. En dat mensen ook met... iemand maakte de uitdrukking, ik zal me parlementair uitdrukken. En toen dacht ik, ik zeg, wat betekent dat eigenlijk, parlementair uitdrukken? Ja, dat weet je toch wel. Ik zeg, nou, wat betekent dat? Ja, dat je het een beetje fatsoenlijk doet en dat je beleefd doet en dat je op de bal speelt en niet op de man en dat je op de inhoud gaat. Ik zeg, is dat parlementair? Het is goed dat we elkaar dat nog een keer hardop tegen elkaar zeggen. Want dat vind ik wel in veel gemeenten gewoon een toenemende zorg. En dat maakt het functioneren van een burgemeester ook gewoon pittig en soms ook heel erg moeilijk.
Ja, misschien dat ik daar ook even mag aansluiten natuurlijk met de komende verkiezingen. Krijgen we natuurlijk ook een nieuwe gemeenteraad, een nieuw college. En ik heb ook wel met de G4 zijn we bezig met een inwerkprogramma. Hè, van, dat gaat ook over de inhoud. Maar dat gaat ook, en we hebben het reglement van orde en hoe we met elkaar omgaan. Maar ik zei, ik wil eigenlijk ook een gesprek over de mores. De mores van de raad.
Zo is het.
En waar ik merk in die 100 dagen is dat de mores niet vast ligt. Dus
nee.
Ik kan beroepen op het reglement van orde en dat doe je soms ook. Maar er zit een grijs gebied.
Ja.
En ik had zoiets van, laten we dat wel aan het begin met de nieuwe raad meteen. Dat is ook een thema. Dus niet alleen maar omgevingswet en wat voor projecten zijn er in de gemeente en sociaal domein. Maar ook hoe gaan we met elkaar om. Dat toch aan de voorkant ook te bevestigen naar elkaar.
Ik zeg ook vaak dat integriteit is ook zo'n beladen woord. Tegenwoordig is ook vaak een politiek wapen geworden. Je roept iets en dan Maar integriteit gaat niet alleen maar of je goed met de spullen van de zaak omgaat of te vertrouwen bent, maar het gaat ook over omgangsnormen vormen. Hoe ga je met elkaar om? En het is precies wat je zegt. Mensen staan vaak met het reglement van orde in de hand te wapperen. Van hier staat het. Ja, maar dat is maar net als de wet. De wet is als het ware het ultieme grens die je bereikt. Maar daarvoor spelen ook morele en fatsoensgrenzen. En jij als voorzitter bent daar, zo zie ik dat zelf ook, bent er ook om die te bewaken. En soms zullen mensen zeggen, maar ik vind gewoon dat niet past op dit moment. Hè. En dan moet je natuurlijk niet mensen politiek de mond snoeren, maar wel gewoon, kan het een beetje parlementair hier, om die uitdrukking maar te gebruiken. En ik zie dat in toenemende mate gewoon wel ook van, daarmee vergelijk ik me ook met jullie, want ik heb een soort gelijke rol, dat je wel die rol op je pakt. En, iemand, de Kamervoorzitter had het laatst over, ik ben een scheidsrechter, maar als een scheidsrechter geen fluit heeft en geen instrument heeft om de orde te bewaken, dan loopt hij gezellig mee te huppelen en roept van jongens, we houden het wel een beetje gezellig. Maar het is meer dan dat. We gaan naar de derde stelling. We hebben het er al een heel klein beetje over gehad bij het bespreken van de eerste stelling, maar we gaan het er uitgebreider over hebben. De rol die de burgemeester heeft op het gebied van openbare orde en veiligheid vraagt om andere competenties dan die van burgermoeder of burgervader zijn. Dus de rol die de burgemeester heeft op het gebied van openbare orde en veiligheid vraagt om andere competenties dan die van de burgermoeder of burgervader zijn.
Ik zou zeggen, natuurlijk zijn die competenties niet hetzelfde, maar je moet ze wel beide hebben, want je hebt beide rollen. En ik zie er ook eerlijk gezegd niet zo'n heel tegenstelling in. Er is wel eens gesuggereerd van als jij vooral op de rol van de burgervader, burgermoeder gaat zitten, ja, dan ben jij eigenlijk niet zo geschikt als sheriff of als degene die ook lastige besluiten neemt. Dat vind ik zelf een valse tegenstelling. Als jij vader bent of je bent moeder in een gezin, ja, die kinderen doen ook wel eens iets wat niet deugt. En als jij daar niet op acteert en alleen maar de leuke en aardige vader en moeder wilt zijn, dan gaat het niet goed met die kinderen na verloop van tijd. Dus je moet echt corrigeren. Dus als je die beide combinaties, als je die combinatie niet wil maken, niet kunt maken, ja, dan kun je dit ambt niet uitoefenen. Je moet echt zeggen van, joh, ik ben hier voor de hele gemeenschap. Maar voor de hele gemeenschap betekent ook dat we deze dingen zo doen en niet zo. En dat je op moet treden als dat verkeerd gaat. Ja, je moet daar ook wel een zeker moed voor hebben. Want het is niet altijd makkelijk. Want je komt de mensen ook weer tegen in de stad. Dat is nu eenmaal op lokaal niveau zo. Je komt ze weer tegen als je boodschappen doet. Dus je moet het goed kunnen motiveren. Je moet ook goed, maar dat geldt ook voor je eigen kinderen. Als je alleen maar slaag geeft en je vertelt niet waarom dat het geval is, dan leren ze er ook niet veel van. Dus dat hoort er ook.
Astrid?
Ja, ik ben het daar eigenlijk helemaal mee eens. Maar wat je ook nog hebt is van, als ik dan de metafoor met je kinderen, dan leg je het uit en motiveer. Dan nog kan het kind er niet mee eens zijn. En dan op een gegeven moment ben je ook agree to disagree. Dus ik vind ook dat je dan wel niet moet blijven overtuigen. Maar dat is verder ook oké. Dus ik heb wel natuurlijk gemerkt met onlangs, hè, het opengaan van de horeca, waar we ook in de veiligheidsregio met elkaar als burgemeesters natuurlijk een lijn met elkaar afgesproken hebben, wat heel fijn was. Wat ook voor mij als beginnende burgemeester, ik was ook even op zoek, hè, van hoe krijgen we nou consensus hierin? En daar was hij wel puur zang, omdat ik in de middag op die vrijdagmiddag echt met de horeca aan de tafel zat. Waarbij je leed ziet, waarbij je beseft in wat voor positie ze zitten. En dan toch aangeeft van ja, ik ben nu morgen, ik blijf jullie burgermoeder. Maar morgen treed ik vanuit een andere rol op en dat leg ik dan ook uit. En daar was, dat vond ik wel een voorbeeld van, oh, nu heb je eigenlijk als het ware rollen of petten. Ik weet niet of ik zo bewust bezig ben van nou doe ik de andere pet op. Maar daar voelde ik hem wel in ieder geval.
Nou, ik heb natuurlijk in mijn werk ook, maar een goede vader of een goede moeder is niet altijd alleen maar lief en aardig, maar ook gewoon streng als het nodig is. En dat is denk ik wat jullie allebei zeggen. En mijn ervaring is, als dat echt is en authentiek is, dan accepteren mensen dat ook. Ik heb ook, als ik de provincie in ga, het liefst dat we allemaal heel plezierig met elkaar van alles en het constant met elkaar eens zijn. Maar er zijn momenten dat ik ook zeg, hoor, ik heb nu toch ook een vermanend woord in plaats van alleen maar een vriendelijk woord. Want ik heb hier ook nog een andere taak. En daarmee goed omgaan. Hè, dus Als je voortdurend als een sheriff rondloopt van dit mag niet, dat mag niet. Ja, daar zijn mensen gauw op je uitgekeken. Maar als ze die combinatie zien van die twee. Zeg, een heel aardige vrouw of een heel aardige vent. Die ook gewoon een arm om mensen heen kan slaan. Maar als dat nodig is, ook gewoon ingrijpt. Ik maak wel eens de uitdrukking, gebruik wel eens de uitdrukking dat als we niet uitkijken, dan besturen we op onze hurken. Dan gaan we ons kleiner maken. En ook, sorry jongens, ja, sorry, iemand moet het zeggen, maar we laten iedereen ook over meedenken, meepraten. En denken daarmee het vertrouwen van de mensen terug te winnen. Ik heb het idee dat dat niet het geval is. We vragen ook van bestuurders met een rechte rug, die als het nodig is, ferm kunnen optreden. Streng, edoch, rechtvaardig, zeg maar. Maar niet op een hurken gaan zitten. En bang zijn voor, oh, ze vinden me misschien nu even niet aardig. Nee, dat... Ik heb zelf meer respect voor iemand die gewoon ook op een gegeven moment streng kan zijn. En kan zeggen, ja Jaap, sorry hoor, maar dit gaat echt even niet door. Ik heb wel in je geluisterd, maar het zit er niet in. Dan iemand van, ja, sorry hoor, maar ik weet het ook niet.
Ik denk dat als ik aanstaande zaterdag, om ons een voorbeeld te geven. Is her en der in Nederland heeft de nachthoreca aangekondigd. Ja jongens, het is lang genoeg geweest. We zijn al het langst dicht van allemaal non-stop. We stoppen ermee, we gaan zaterdag gewoon open. De politiebonden maken het nog even makkelijker door vervolgens aan te kondigen dat ze zaterdagavond geen boetes willen uitdelen. Wat moet je nou doen? Ik bedoel, ik zit ook wel in de situatie dat ik zeg, ja, ik vind het ook wel zielig voor die horeca-ondernemers. We hebben er ook nog wel regelmatig contact mee gehad. We hebben soms in hun accommodaties nog wel eens wat dingen georganiseerd. Maar dat neemt niet weg dat... ja. De regels zijn zoals ze zijn. En zolang we niet voor zaterdag van het kabinet te horen krijgen dat het anders wordt, ja, dan moet ik zaterdag wel optreden. En hoe organiseer ik dat dan? En wat doe ik dan? Ja, dan ben ik best wel streng, moet ik eerlijk zeggen. Dan zal ik ook wel moeten laten blijken wat ik dan doe om te voorkomen dat dat gebeurt.
Nou, zo ken ik je ook, want je bent een hele vriendelijke man, maar... als nodig is, gewoon ook streng en optredend, ja. Ja.
Ik vind het wel, nou, waar ik even aan denk is dat het profiel van toen ik burgemeester... daar stond het ook heel mooi in geformuleerd van... ja, het staat in veel profielen, denk ik, een harde en een zachte kant.
Ja.
Dus ja, het lijkt me vanzelfsprekend. Dus in die zin heb ik daar geen moeite mee. Wat ik wel merk is dat je als beginnend burgemeester ook aan het opbouwen bent... En dat je dus, het is ook een stukje gezag, hè? Volgens mij, waarom je ook voor dit ambt kiest. En waar je denkt van, ja, ik heb dat. Of ik kan dat tentoonstellen. Ja, en als je natuurlijk zo lang burgemeester bent, dan heb je ook dat gezag opgebouwd. En weten mensen ook, denk ik, wat ze aan de burgemeester hebben... En waar ze hem ook niet voor, om de tuin kunnen leiden, bij wijze van spreken. Dus ik geloof wel echt in die harde en zachte kant. En het inzetten doe ik soms wel heel bewust. Want ik kom ook wel heel vriendelijk en aardig. En dat kan ik ook
Zeker.
Best zijn. Maar ik kan ook heel duidelijk zeggen dat ik ergens niet mee eens ben. En dan,
ik heb je al een compliment over gemaakt. Maar toen jij in november geïnstalleerd werd, hield jij een prachtige toespraak. Waarin je ook gewoon op een hele echte, authentieke manier liet zien waar je zelf voor staat en wie je zelf bent. Ik vind dat een hele mooie manier om te laten zien. Ja, daar stond ook iemand met gezag, met overtuigingskracht en met ook kwetsbaarheid. Maar gewoon, dit is wat je van mij kan verwachten. Ik denk dat mensen dat heel veel zoeken bij mensen in posities zoals jullie en denk ook in de mijne. Dat is ook waar ik altijd naar kijk als ik met burgemeesterskandidaten in gesprek ben. Burgemeester zijn is een heel veelzijdig ambt. En dat is niet zeg maar het managen van processen, dat hoort er wel bij. Maar je bent niet een procesmanager of je bent iemand die van klus naar klus loopt. Nee, het is een combinatie van veel van die competenties van die eigenlijk het mooiste bij elkaar komen in van en de burgervader en burgermoeder die waakt over de stad met een vriendelijk en royaal gebaar. En tegelijkertijd ook hard kan optreden als nodig is. Ik heb al gezegd, die burgemeester in de tijd van die aanslagen in Parijs en ook in Brussel. Ik ben theoloog, zoals jullie weten. Maar ik heb toen wel eens tegen burgemeester gezegd, weet je, jullie zijn de hoge priesters van deze moderne tijd. Als er ergens een hele dramatische gebeurtenis in de samenleving plaatsvindt, of dat de moord op Theo van Gogh is, of Bataclan in Parijs, of Charlie Hebdo, en de samenleving is in reuring, dan staan jullie achter een katheder op het Stadhuisplein, of waar mensen bij elkaar komen, verwachten van jullie een troostend, bemoedigend woord en ook het kanaliseren van de gevoelens die in de samenleving leven en uiteindelijk ook een beetje perspectief van hoor eens, laten we er zo mee omgaan. Vroeger dook je daarvoor een kerk in of een kathedraal. Nou, wij zijn een heel geseculariseerd land geworden. En die functie vind ik ook altijd zelf heel erg belangrijk bij burgemeesters. En zijn dat mensen die attitude ook hebben, die ook inderdaad gewoon met gezag, maar ook gewoon ja, die warmte kunnen combineren met het gezag dat uitgestraald moet worden. Harry?
Ja, dat is helemaal waar. We hebben het gezien in die gemeenten waar familieleden wonen van de slachtoffers van de MH17. Hm. Hoe sterk die burgemeesters die rol op zich hebben genomen. Ja. Ik heb het zelf ook goed gezien bij de aanslagen op Charlie Hebdo. Toen was in Leiden op woensdagochtend het initiatief om bij elkaar te komen. 'S Avonds was er een menigte van meer dan 1000 man op het Stadhuisplein en de omgeving. We hadden een podium gebouwd, daar had ik een rol, maar ook de dominee van de centrale kerk. Er waren vertegenwoordigers van de moslims, van de humanisten. En die eigenlijk allemaal, omdat ze er allemaal waren, op mijn uitnodiging, straalden ze iets uit. Wij doen dit samen. Dit accepteren wij niet. Wij vinden dit allemaal fout. Niet alleen maar een deel van de samenleving. En dat heeft enorm geholpen. Samen gezongen, buiten, geheel spontaan. Als ik er nog weer terugdenk, komen nog weer de tranen in.
Ja, ja. Ja, maar dat is precies wat ik bedoel inderdaad. Even terug naar die harde taken. Als het gaat om openbare orde en veiligheid. Want dat is ook wel spannend. Ik zeg dat vaak, ik heb er respect voor. Jullie staan 7 keer 24 uur in de frontlinie op dat punt. En dat is niet altijd in elke gemeente even makkelijk. En ik sta er vlak achter en als het nodig is, ga ik ervoor staan. Dat is mijn rol. Maar lig je er wel eens wakker van? Ben je er wel eens bang voor? Of welke spanning levert dat op? Want je moet een café sluiten. Je moet dit feestje gaat niet door.
Ja, ik lig er niet wakker van, moet ik eerlijk zeggen. Je moet je altijd wel realiseren dat als jij je afwegingen laat bepalen door alleen maar angst, dan kom je niet verder hierin. Hier moet je ook wel een zekere moed voor hebben om de dingen te durven doen. Dus dat is echt wel belangrijk. Maar als je dat een paar keer gedaan hebt, wordt dat ook makkelijker, moet ik eerlijk zeggen. In de regel gebeurt er gewoon niets. Het gaat zoals het gaat. Het moeilijkste is misschien nog wel de afwegingen dat je zegt, ik vind eigenlijk dat het zo moet of dat dit niet kan. Maar als je ziet dat het toch gebeurt, wat doe je dan? En die afweging die wordt moeilijker naarmate je minder instrumenten hebt om de dingen te doen. Zoals het voorbeeld wat ik net gaf voor aanstaande zaterdag is een lastige. Maar dat kun je ook wel breder zien. We hebben rond de rellen, de coronarellen in Eindhoven gezien. Dat gebeurde op veel plekken in ons land. De politie kan niet overal maximale sterkte zijn, vooral als het overal gebeurt. En dan moet je roeien met de riemen die je hebt. En dan is het soms wel eens ingewikkeld. Dat je denkt, ik heb eigenlijk maar heel weinig resources en ik moet wel wat doen. En dat is het spannendste.
Nou, mooie cliffhanger. Dan gaan we naar de laatste stelling. Die brengt ons in een discussie die veel gevoerd wordt, waar ik zelf ook vaak iets over zeg. Doordat de burgemeester Kroon benoemd is, heeft hij of zij een onafhankelijke positie in de gemeente. Dus dan, ja, jij bent, Astrid, vertel eens wat je daar...
Sorry. Wat ik daarvan vind.
Nou, je bent lid van D66.
Nou ja, volgens mij maakt het niet uit of ik lid ben van D66 voor het ambt. Maar Of ik wel, je vraagt eigenlijk of ik wel of niet voor een kroonbenoemde burgemeester.
Nee, ik vraag dat eigenlijk. We kunnen er wel op uitkomen, maar eens even op die stelling reageren. Want anders gaan we het helemaal verplatten tot wel of niet. En die discussie die komt misschien wel. Maar helpt het dat je kroonbenoemd bent om je een onafhankelijke positie te geven en boven de partijen te staan?
Ja, volgens mij is daar geen ja of nee. Dat meteen maar de cliffhanger dan, of cliffhangers. Ik vind het een grijs gebied. Kijk, het helpt. Ik vind ten eerste de hele procedure daarom omtrent tot een vind is niet doorzichtig of is niet transparant. Daar vindt heel zorgvuldig plaats. Daar heb ik op een of andere manier, hè, vanuit een soort transparantheid die ik heb, van als mensen vragen, nou, hoe is dat dan allemaal gegaan? Dan zeg ik van ja, nou, de hele zorgvuldige procedure en ik ben gekozen. Maar ben je dan gekozen door de mensen van de gemeente? Nee, door zo. En er is
door wie ben je wel gekozen dan?
Uiteindelijk door de raad, het hoogste orgaan. Ja. Dus, en daaromheen zit natuurlijk wel de inwoners die hebben bijgedragen aan de procedure, aan enquête, aan het profiel. Dus je voelt je gesteund, je voelt je welkom, maar vooralsnog moet ik, maar dat is meer van hè, wie ben ik en waarom ben ik een goede burgemeester op deze plek. Die onafhankelijkheid zit natuurlijk meer in de rol van als voorzitter van het college, als voorzitter van de raad, maakt als je gekozen zou zijn met een, noem het maar even een programma, maakt die onafhankelijke positie wel ingewikkelder. Dus in die zin, als je hem zo. Ik vind hem lastig om die stelling zo met ja of nee of te duiden. Ik merk, zodra je als burgemeester ook bijvoorbeeld nu ligt er een dossier bij Kaag en Braassem. Er was even vraag, ja, wie gaat dat als portefeuille nemen? Werd naar de burgemeester gekregen. Dat ik wel even nadenk van ja, is dit een dossier wat de burgemeester op zich moet nemen? Is het niet dusdanig politiek dat je zegt, ja, dat. Dat zou ik niet moeten doen vanuit die onafhankelijke positie. Dus ik ben me wel heel erg bewust van de onafhankelijkheid die ik in ieder geval heb en zou moeten uitstralen. En soms vind ik het ook lastig. Ik weet niet of dat echt helemaal, het is een beetje beschouwend wat ik zeg.
Er zit ook voor. Het heb zijn voor en zijn tegens, maar ik zal er zo zelf ook wel iets over zeggen. Maar ja. Henri?
Een referendum, hè?
Ja, ik geloof dat ik de laatste nog ben in Nederland die ooit na een referendum in het ambt is gekomen. Dat kan niet meer.
Ja, toen kon ik kiezen tussen de laatste twee. Hè?
Laatste twee. Dus ja. Het was niet een volledig vrije verkiezing. Maar de mensen beschouwden het wel als zodanig. Mm-hmm. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het wel fijn vond. Want je A, leerde je de gemeente kennen voordat je überhaupt nog burgemeester was. Ja. En het Sinterklaas effect trad toen ook al op. Dus dat was eigenlijk best wel leuk. Dus ik werd heel veel uitgenodigd. Je bent op veel, veel plaatsen. En dat is prettig om mee te maken. Dus je leerde de gemeente beter kennen op die manier al voordat je in het ambt was. En het tweede, ja, ik heb eigenlijk nog heel lang, zelfs tot nu toe, dat er mensen dicht bij je komen staan en zeggen, ik heb nog op jou gestemd. En dat mensen dat leuk vinden, dat mag, dat ze zelf die keuze hebben kunnen vormgeven. Het is echt wel zo dat ik zie dat de laatste jaren het ambt ook politieker is geworden. Omdat je door de veranderingen in het ambt veel meer in het politieke discours terecht komt. Ik vind het persoonlijk niet zo erg dat het geval is. Dat kan best. Ik zie ook in het buitenland dat burgemeesters niet per definitie minder presteren. Dat de gemeenten niet per definitie minder presteren dan hier. Je moet wel, als je richting gekozen burgemeester gaat, het hele stelsel goed doordenken. Want ons huidige stelsel is gebaseerd op die rol van de burgemeester. Dus wil je dat veranderen, is niet alleen de aanstellingswijze. Dan moet je eigenlijk veel meer met elkaar in verband brengen. Het wetsontwerp van Tom de Graaf, in het eerste decennium van deze eeuw, hield daar ook rekening mee. Die had eigenlijk ook in zich van de gekozen burgemeester kiest ook zijn eigen wethoudersploeg. Dat is eigenlijk een hele andere rol. Het lijkt een beetje zoals In sommige landen ook op nationaal niveau is georganiseerd. Ja. Het kan best. Ik bedoel, we kunnen ook even kijken naar onze landsregering. Rutte is de baas van het kabinet, maar vervult ook een zekere onafhankelijke rol naar de samenleving. En dat kan toch samengaan in beide gevallen. Het is niet per definitie onmogelijk, maar het vraagt wel allerlei waarborgen.
Ja, kijk, ik heb er zelf uitgesproken ideeën over. Die laat ik ook wel eens hier en daar horen. Ik vind, naarmate de samenleving steeds meer politiseert, vind ik het steeds belangrijker worden dat die burgemeester daar niet in meegezogen wordt. En niet, zeg maar, straks een eigen politieke richting vertegenwoordigt van, goed, ik ben nu door de helft plus één ben ik tot burgemeester gekozen. Dat betekent dat de belangen van de helft plus één voor mij ook voorop staan. Dat is ongetwijfeld het risico als je, zeg maar, die kant op gaat. Ik spreek vaak mensen uit het buitenland die met een zekere jaloezie kijken naar hoe we dat hier in Nederland doen. Omdat het een hele mooie combinatie is van kiezen op basis van een voorselectie. Daar speel ik dan een rol in. Dat gaat niet om politieke kleur, maar is dit een burgemeester? Hè? Daar heb ik ook een beetje verstand van gekregen tussen. En kroonbenoeming. Je ziet in toenemende mate ook dat burgemeesters, als ze niet uitkijken, een speelbal worden van de gemeenteraad. Want je moet door hen wel weer herbenoemd worden, bij wijze van spreken. En dat is ook een risico dat bestaat. Dus ik vind dat wij op dit moment wel een goede balans hebben. En ik vind dat als je er gaat, veel te vaak die discussie verplat wordt tot wel of niet een gekozen burgemeester. U bent niet gekozen en daarom motten we u niet. Tegelijkertijd, in alle profielschetsen die ik ophaal, staat er, we zoeken iemand die onafhankelijk is, boven de partijen staat, er voor iedereen is en de vader en de moeder van de hele gemeenschap is. Ik zeg niet dat het absoluut niet kan als je dat hele systeem omvergooit, maar ik zou, voordat we dat doen, ook gewoon zuinig zijn op wat we nu hebben. En dan jouw opmerking van transparant. Zou transparant zijn dat de brief die je aan de koning hebt geschreven en die bij mij op mijn bureau kwam, want zo gaat het bij een burgemeesterselectie, je schrijft een brief van je sollicitatiebrief van de koning, de tussenkomst van de commissaris. Zou je het prettig hebben gevonden als ik meteen duidelijk had gemaakt in de hele wereld, ook mevrouw Astrid Heijster in Bolt heeft gesolliciteerd, maar ik ga er niet uitnodigen voor een gesprek, want ik zie het niet zitten. Of ik heb haar wel uitgenodigd, maar ze is niet verder gekomen dan ronde 1. Of jammer, ze is het net niet geworden, ze is nummer 2. En het is al de derde keer dat ze zo'n procedure doorlopen. Zou je dat prettig vinden? Ik denk namelijk, zonder één zin, ik denk dat, ik heb zelf in mijn leven ook regelmatig gesolliciteerd. En ik vond het altijd wel prettig dat dat gewoon in de vertrouwelijkheid gebeurde.
Nee, volgens mij ben ik het daar helemaal mee eens. Maar het gaat mij ook over transparantie richting de toekomstige, zeg maar, dus de inwoners, noem maar even Kaag en Brasem, die dat hele proces, dan als het ware, het duurt natuurlijk lang, wat ook goed is, en het duurt zorgvuldig. En daar als het ware geen deelgenoot van zijn. En ik zeg helemaal niet dat dat dan op die manier zou moeten. Hè? Misschien zou daar ook een andere vorm voor zijn. Kijk, ik vind het persoonlijk, want Henri heeft mij dat ook verteld, hè, van het referendum. En ja, het had heel mooi gevonden, denk ik, als je er bij wijze van spreken nog twee hebt. En je zegt van, nou, dit zijn de personen. Maar dan gaat het niet zozeer over de politieke kleuren of het programma. En ik mag mijn burgemeester kiezen.
Ja, maar,
maar dan heb je wel iets nodig om waar op grond waarvan je kiest. Ja. Snap ik. Dus het is ook niet dat ik daar daadwerkelijk dan een oplossing voor heb. Ik merk alleen als je met inwoners praat of ook met mensen om me heen, hè, dat je dan uitlegt heel neutraal hoe zo'n procedure gaat, dat mensen daar, het is een soort beeld ervan. Het is ook een beeld, hè, van het is.
Maar dat is interessant.
Ja, het is vertrouwelijk, het is geheim. En terwijl dat feitelijk eigenlijk helemaal niet de intentie is om dat zo te doen. Want dat is vanuit zorgvuldigheid.
Elke normale sollicitatieprocedure vindt vertrouwelijk plaats.
Ja.
Hè, dus het is volstrekt normaal. En weet je wat grappig is? Dat ik dus vaak met die vertrouwenscommissies ga ik zo'n proces door. En dan vraag ik aan het eind, heb je nou het idee, wat vind je nou van die procedure? Want veel mensen maken dat maar één keer in hun leven mee. En dan vraag ik hem, wat vind je dan van die procedure? Vind je nou dat, zeg maar, dat dit in achterkamertjes bedisseld is? Dat al lang van tevoren vaststond wie het zou worden? Dat ik daar een hele dwingende rol in gespeeld heb als commissaris? Dat er niks te kiezen was? Wat vind je van deze procedure? En elke keer merk ik weer, ja, nu ik dit zo heb meegemaakt, is het wel heel begrijpelijk dat het op deze manier gebeurt en dat het zorgvuldig gebeurt en dat we daar als gekozen volksvertegenwoordigers met een mandaat de opdracht hebben gekregen om een hele zorgvuldige selectie te doen plaatsvinden. En dat maakt mij dus wat voorzichtig in die discussie.
Nou ja, ik ben het eigenlijk op zich wel met je eens, Jaap, in veel dingen. Maar wij hebben ook wel veel contact met het buitenland. Goede relatie bijvoorbeeld met de stad Leuven, waar Louis Tobak, oud-minister van Binnenlandse Zaken in België, heel lang burgemeester is geweest. Nog langer dan ik nu. Daar heb ik ook van de echt wel gemerkt. Die was van één partij en was als leider van de grootste partij uiteindelijk burgemeester. Maar die had een heel breed draagvlak in de stad. Zelf gehoord dat men zei, jij is wel van een andere partij, maar heeft zoveel goede dingen voor de stad gedaan. Daar was toch steun. Dus die combinatie kan wel, maar zoals ik net al zei, het vraagt het breed doordenken van het politiek stelsel. Het kan wel, maar het kan niet op deze manier. Dan kun je niet de huidige rollen hebben. Dan moet je hem anders inrichten, het hele stelsel. En nou, zoals ik al zei, het kan. Je moet er goed over nadenken. Het heeft voordelen, het heeft nadelen.
Mooi. Nou, volgens mij is het rond. Dank voor jullie bijdrage aan...
Leuk hoor.
Ja. Mijn jaarverslag in de vorm van deze podcast.
Dankjewel.
Leuk hoor. Echt leuk.
Dit was aflevering 3 in de podcastserie. Snel door naar aflevering 4. Wat doet Jaap Smit nog meer? De nevenfuncties van de commissaris van de Koning in Zuid-Holland en waarom die belangrijk zijn voor zijn functie.